Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag 317 van de invasie. En we hebben een kerstbestand. Althans van de Russische zijde tot morgenavond eenzijdig zullen de Russische wapens zwijgen.
Ja, dat zeggen ze. Ja. Dat is dus het Russisch-orthodoxe kerstfeest, hè?
Ja.
Dat mensen niet denken dat we het helemaal mis hebben en dat omdat kerst al lang is geweest. Nee, dat Russisch-orthodoxe kerstfeest is op 6 en 7 januari.
Exact. En de Russen hebben dat voorgesteld. En Zelensky heeft daar geloof ik nog niet op gereageerd, maar wel een hoge adviseur van hem. Die vond het hypocriet en die zei dat wordt allemaal niks. Mm-hmm. En ik zie nu dat dus de Russen nog steeds frontline attacks doen. Dus nog steeds aan het schieten zijn.
Klopt. En dus inderdaad die adviseur die zei van het is hypocriet. Maar Zelensky die heeft zich feitelijk ook al in die richting uitgelaten. En het interessante is, wat moet je hier nou voor waarde aan hechten? Kijk, door dit voor te stellen wint Poetin altijd de retorische slag. Want hij kan zeggen van, zie je wel, Zelensky wil niet, hij vecht gewoon door en ik kies de moral high ground. Dus ik ben degene die moreel boven Zelensky staat, want ik wil wel en ik ben de verdedigers van de waarde en ik zorg ervoor dat dit Russisch-orthodoxe kerstfeest gewoon eerbiedigd wordt. En dat moet ons broedervolk in Oekraïne toch ook doen, want die hangen dit geloof ook aan. Nou, het slaat natuurlijk nergens op, want tegelijkertijd moet je constateren dat als je dit doet, de Russen in staat zijn om heel snel hun troepen te gaan verplaatsen, versterkingen aan te voeren en zich in een betere positie te manoeuvreren. Ja. En dus het slaat in die zin nergens op, want zo'n bestand moet je altijd onderhandelen. Je moet altijd de voorwaarden onderhandelen waaronder zo'n kerstbestand tot stand komt. Dus dat betekent dus dat je moet gaan onderhandelen van dit betekent dus ook dat je geen versterking moet gaan aanvoeren. En dat moet je eigenlijk weken van tevoren al geregeld hebben.
Ja. En bedenk ook jongens, bij Bachmut hebben de Russen een klein gebiedje, een klein beetje verloren. Ja. Nou, stel je voor dat je zo'n kerstbestand dan doet, hè, dan kunnen de Russen weer even op adem komen en dan kunnen ze inderdaad misschien nog wat versterkingen doen. Dit is gewoon een afschuwelijke en vreselijke oorlog. Er zijn veel meer Oekraïense slachtoffers dan tot ons komen, ook bij Bachmut, ben ik van overtuigd. Hè.
Ja.
En dit is gewoon heel onverstandig om dit te doen.
Nou ja, kijk, weet je, het is niet ongebruikelijk, hè, dit soort bestanden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog toch in die zin een klein beetje vergelijkbaar met wat er hier gebeurt, omdat ze ook in de loopgraven zitten. Toen zijn er meerdere kerstbestanden afgesproken.
Ja, ja, ja.
En die hebben tot de meest merkwaardige situaties geleid, waardoor de vijanden gezamenlijk kerstfeest aan het vieren waren.
En uit de loopgraven.
Ja. Uit de loopgraven kwamen, elkaar cadeautjes gaven. De Britten en Duitsers voetbalden tijdens dat bestand.
Ja.
En daarna de loopgraven weer ingingen en elkaar weer dood begonnen te schieten. Ja, het is echt te gek voor woorden wat daar gebeurde. Maar het heeft dus precedenten, zo'n kerstbestand.
Ja. Nou, nu we toch bij wereldoorlogen zijn, dan komen we denk ik bij Kissinger, want die heeft in The Spectator een stuk geschreven, How to Avoid Another World War.
Ja,
wat maakten jullie daarvan?
Nou, er valt veel over te zeggen. In de eerste plaats is het weer een ongelooflijk mooi geschreven stuk, want het kan Kissinger als geen andere. En het is ook een fris geluid in zekere zin. Heel veel mensen met wie je spreekt, die zeggen van, wij willen eigenlijk dat Rusland gewoon verliest, hè? En dat het Rusland ook niet meer in staat is om oorlog te voeren. Dat is wat heel veel mensen zeggen. En dan zegt Kissinger van, dat is een heel onverstandig idee. Want ja, luister eens, in dat afgelopen, halve millennium heeft Rusland ook een bijdrage geleverd aan het machtsevenwicht. Hè? En die historische rol moet niet worden ontkend. Verder heeft het land kernwapens. En je moet ook bedenken, als Rusland uit elkaar zou vallen, ja, dan krijg je misschien wel een een totale oorlog daar. En dat is niet erg leuk, want dan gaan andere mensen denken dat kunnen we dan misschien wel opeten. Dus allemaal instabiliteit. Hè? Dus hij komt uiteindelijk op basis van dit soort argumenten.
Praktische redeneringen.
Ja, machtsargumenten komt hij. Luister, kunnen we nou niet proberen om te gaan onderhandelen? Ja. En dan maakt hij een prachtige vergelijking met 1916, de Eerste Wereldoorlog.
Ja, toen zeker.
Waren al miljoenen mensen gestorven. Hè? Maar Wilson's envoy probeerde dus vrede te doen. Maar uiteindelijk is dat allemaal niet gelukt, omdat Wilson moest worden herkozen.
En de Amerikaanse president.
Ja, en vervolgens is die oorlog nog 2 jaar doorgegaan en 2 miljoen extra mensen dood. Hè? Mm-hmm. Nou, wat zegt de grote Kissinger? Wat we kunnen doen is het volgende. De Oekraïne moet lid van de NAVO worden. Precies wat Rob ook altijd zegt. Dat kan. Neutraliteit is nu voorbij, zegt hij. Maar Rusland mag het gebied van voor 24 februari behouden. Dat wil dus zeggen een stuk van de Donbass en de Krim. En dat moet dan de grote deal worden. En als je dat allemaal niet wil, en natuurlijk is dat ook allemaal, het is aan met Zelensky, dat is volstrekt duidelijk. En ik steun ook de geallieerde oorlog daar, zegt hij. Maar bedenk wel dat als we zo doorgaan zoals we nu doorgaan, dat het nog jaren kan duren dat ongelooflijk veel mensen sterven. Ja, ik vind op zichzelf genomen, vind ik het een waardevolle bijdrage aan de discussie.
Ja, vind ik ook. Ja, ik vind dat ook. En er komen dus nu ook meer stukken en meer analyses los. Dat is natuurlijk logisch, omdat die oorlog bijna een jaar duurt. Maar wat we dus nu zien is, en dat onderschrijft denk ik Kissinger, is dat bijvoorbeeld een man als Robert Pape, dat is een collega van mij, een Amerikaan, dat is echt wel een hele grote jongen hoor, op dit gebied. Die heeft ook gezegd van kijk eens even, Rusland is aan het leren van zijn fouten. Nou, dat hebben wij natuurlijk op feitelijk ook geconstateerd. De terugtrekking uit Gerson en Kharkiv, waar we het zo vaak over hebben gehad, die was militair zinvol, omdat je daarmee een korte front kunt verdedigen. Mobiliseren is militair significant. Er worden 200, hij zegt 200, ik zeg mogelijkwijs 150.000 nieuwe militairen opgeleid in Belarus en in Rusland. En die worden echt veel beter getraind. Dus er is alle reden om te veronderstellen dat Rusland absoluut niet is uitgespeeld in Oekraïne en militair nu de juiste dingen doet. De aanval op de elektriciteitscentrales, dat is militair absoluut significant, omdat niet alleen de mensen in de kou komen te staan, maar ook bijvoorbeeld, heel simpel, een munitiefabriek niet meer kan draaien. Bovendien word je gedwongen, als een elektriciteitscentrale in de hens gaat, om over te schakelen op dieselgeneratoren. Nou, die zijn warm en die kun je dus ook heel eenvoudig dan uitschakelen vanuit de lucht. Nou, ga zo maar door. Dus het heeft ook militaire implicaties. Het feit dat je zoveel mogelijk van die elektriciteitsvoorziening stillegt. En dat betekent dat de conclusie is dat Rusland absoluut niet is uitgespeeld. En dat ondersteunt feitelijk het verhaal van Kissinger.
Ja.
Dat het dan zinloos is om door te vechten, want dan heb je meer slachtoffers en kom je niet tot een betere uitkomst.
Nee, en ik heb al eens een keer eerder gezegd, ik heb het ook in mijn column in Trouw wel eens een keer gezegd, ik denk dat historici gaan betogen dat het ongehoord stom is geweest dat het vergelijk wat op tafel lag aan het begin van de oorlog, en dat ging van tafel af, nou laten we zeggen begin april, eigenlijk nadat de Oekraïners de Russen uit het noorden hadden verdreven, dat het wel eens een keer tamelijk stom zou kunnen zijn geweest om toen niet door te pakken en naar een staakt het vuren te gaan. En daar ben ik enorm voor bekritiseerd, maar dat blijkt nu, ja, Kistje zegt nu feitelijk hetzelfde, alleen die komt er wat, ja, die komt nu later met dat argument. Maar toen was al te zien dat het heel erg lastig zou worden voor Oekraïne om echt alles terug te veroveren. Terwijl nu het hoofd van de inlichtingendienst van Oekraïne zegt van, er komt een enorm offensief in het voorjaar van 2023 en dan gaan we proberen alles terug te veroveren. Nou ja, dat moet nog blijken jongens, of dat kan. Ja. Ik bedoel, ik hoop dat het lukt. Het is ook niet nul de kans dat lukt, maar het is wel lastig.
De westerse bondgenoten van Oekraïne maken nu wel weer een nieuwe stap, hè, met van die gevechtsvoertuigen, allerlei zwaar materieel dat eerder niet aan Oekraïne werd gegeven en dat nu ineens gecoördineerd vanuit de VS, Duitsland en Frankrijk die kant op gaat.
Nou ja, dat heeft alles te maken met wat ik net zei. Ik bedoel, iedereen ziet wat er aan de hand is, dat de Russen bezig zijn om troepen nu eindelijk eens een keer wat beter op te leiden aan het leren zijn van hun fouten. En dat betekent gewoon dat de nieuw materieel naartoe moet komen. En dat heeft gewoon echt te maken met het feit dat de aard van de oorlog gaat veranderen en dat de grote slag er nu aan zit te komen.
Ja, ik heb een hele lijstje gemaakt. Hè. Amerika heeft dus 50 van die Bradleys, dat zijn een soort mini-tanks, hè, die overigens ontzettend groot zijn.
Noem ze geen tanks. Het zijn geen tanks, het zijn gevechtsvoertuigen. Het zijn voertuigen die een beperkte mate van pantsering hebben. Ja. Ze zien er een beetje uit als een tank, maar dat zijn het absoluut niet. Hmm. Het zijn gevechtsvoertuigen.
Ja. Maar die Bradley kan dus verder schieten dan de Russische T-72 tanks. Dat zijn gewoon fantastische dingen eigenlijk. Hè?
Ja.
Dus daar hebben ze veel aan. Nou, Duitsland die gaat waarschijnlijk 40 van die Marder gevechtsvoertuigen leveren. En dat is interessant, want er zit een beetje een schandaal onder. Hè? Duitsland had dus die Puma, hè, die nieuwe hele dure Duitse tanks. Nou, die hadden dus 18 daarvan hadden tegelijkertijd een pannen. Hè? Dat kan je in Nederland ook zeggen, pannen.
Ja.
En die moeten dus nu vervangen worden door oude Marders. Die zijn overigens al 50 jaar oud, hè? Maar natuurlijk steeds geüpdate. Nou goed, die gaan dus nu ook naar Oekraïne toe, 40 waarschijnlijk daarvan. Geen Leopards, dat durven ze niet aan.
Ja, dat is interessant, hè? Ook de M1 Abrams, die wordt door de Amerikanen niet geleverd.
Wordt niet geleverd. Men ziet dat dus als een escalatie, die ertoe zou kunnen leiden dat Rusland ook zou escaleren. En hier zit volgens mij ook weer het kernwapen natuurlijk verhaal achter.
Zeker, maar het heeft ook logistieke redenen. Kijk, de enorme logistieke trein die je nodig hebt om een Abrams tank in te zetten, of gewoon überhaupt wat de Amerikanen noemen main battle tanks, dat het echt iets anders is dan die gevechtsvoertuigen. Net zoals het de Franse AMX 10, dat is een verkenningsvoertuig waartoe Macron nu heeft besloten om die te leveren. Daar zit een veel minder grote logistieke trein aan vast. Ja. Dus op het moment dat zo'n tank gaat schieten, moet je dus ook die hele logistiek aanvoer van brandstof, aanvoer van munitie, moet je helemaal op orde hebben. En dat is nogal wat hoor, bij zo'n tank.
Ja. Een tank rijdt 1:30.
Ja, zo is het. Ja.
Maar zeg je erop, die gevechtsvoertuigen, dat stelt niet zoveel voor. Eigenlijk, Oekraïne kan pas tevreden zijn als ze die grote tanks krijgen.
Nou ja, dat is wat Zelensky zegt. Hij zegt, er is geen rationele reden denkbaar waarom het Westen geen tanks stuurt. Hmm. Nou, één reden is genoemd door Arend Jan, een andere reden is genoemd door mij. Dus er zijn wel degelijk rationele redenen om het niet te doen. En bovendien moet je ze ook nog een keer daarvoor opleiden. Je kan niet iedereen kan met een tank overweg.
Ja.
En die gevechtsvoertuigen, die zijn wel belangrijk hoor. He, want ze bieden bescherming, je wordt mobieler. Daardoor, het zijn echt gevechtsvoertuigen ten behoeve van de infanterie. Dus je wordt mobieler, je kan je sneller verplaatsen. En dat is in dit geval heel erg belangrijk.
Okay.
500 pk, 8 liter, 8 cilinder, diesel. Huh? Leuke dingetjes hoor.
En een heel groot kanon, ja. Hey, van de grond naar de lucht, denk ik, dat we nog even moeten. Arachandia had een heel verhaal van een luisteraar gekregen. Op basis van die Bayraktar-vraag waar we het laatst over hadden.
Ja, dus iemand vroeg aan ons, waar is die Bayraktar eigenlijk gebleven? Of we vroegen ons dat zelf af en dat wisten we eigenlijk niet. Hè? Behalve dat ik zei iets van, ze zijn misschien allemaal neergeschoten. Hè?
Nou, Bastiaan, dus
Bastiaan vader heeft het helemaal uitgezocht. Een buitengewoon vriendelijke meneer is dat. En die zegt ook van, u heeft het vast druk. Ik heb tijd, dus ik heb het even helemaal voor u uitgezocht. En hij zegt, ze zijn sinds juni van het strijdtoneel verdwenen. En de belangrijkste reden zijn 1. Verbeterde Russische luchtafweer, waardoor de drones sterk beperkt werden in hun inzet en de Oekraïnse verliezen van de drone toenamen. 2. Heel spannend, een Russische diplomatieke druk op Turkije om de steun middels wapens aan Oekraïne te staken. En dat kan Rusland doen, omdat er een gasdeal is. Hè? Want namelijk Turkije wil heel graag een regionale gashulp gashub worden. Maar daarvoor heeft het natuurlijk Russische steun nodig. Dus Poetin heeft wat de impressiemiddel over Erdogan. En verder, en nog een hele sensationele reden, de toenemende verliezen van de Bayraktar op het slagveld zou, nadat de reputatie juist tot zeer grote hoogte was gestegen, na de eerste maanden van het conflict, negatieve publiciteit zijn voor het wapen. Dus dan was het goed niet om eventjes de uitstaande orders op te houden. Want, want eind september hadden dus 24 landen hadden een order geplaatst bij Baykar voor de drone. Hè? Yeah. En de CEO zei, het is nu een wachtlijst van 3 jaar. Momenteel worden er 200 Bayraktars per jaar geproduceerd en het wordt opgeschroefd naar 500. Hè? Ja. En er zijn inderdaad plannen om in Oekraïne een Bayraktar fabriek te bouwen. Daar spraken we ook over. Hè?
Ja.
Het was september 2022 was er een ontmoeting tussen Zelensky en de CEO van Bayraktar. Hè? En dat gaat dus binnen 2 jaar gebeuren. Maar ja, die dingen die kosten natuurlijk tijd.
Hmm. Maar het is wel interessant. Kijk, weet je, dat neerschieten van die drones. Ja, dat gebeurde natuurlijk ook met die Shahed 131-136 drones van Iran. Nee. Die Rusland gebruikt. Er zijn er 660 geleverd. Er zijn 540 zijn er neergehaald. Voor zover we weten. En er is een contract nu afgesloten tussen Iran en Rusland om tot mei 2023 totaal 1750 te leveren. Die drones op zich zijn buitengewoon kwetsbaar. Mm-hmm. En je kunt er dus vergif op innemen dat wanneer meer drones worden ingezet, de luchtafweer daartegen goedkoper wordt en effectiever wordt. Dat kan gewoon niet anders. Mm-hmm. En dat is precies wat we op dit ogenblik zien. Er is trouwens nog één ander punt, dat vind ik wel heel erg interessant. We hebben met betrekking tot die Turkse drones die dus niet meer naar Oekraïne komen. Dat stond niet in die zeer gewaardeerde brief van die luisteraar. Maar bijvoorbeeld het Westen zelf heeft ervoor gezorgd dat de productie van die drones echt enorm werd gecompliceerd. Namelijk, er is een exportverbod gekomen op zogenaamde Westcam elektro-optische camera's die in die drones zitten. En die komen uit Canada. En de motor, die kwam uit Oostenrijk. Dat is een Rotax 912 motor. En die motor, die heb je wel nodig om zo'n drone te laten vliegen. Dus de Turken moeten ook op zoek naar alternatieven. Dus het Westen zelf heeft ervoor gezorgd dat die productie ook niet lekker liep.
Hè? Hebben wij een embargo tegen een mede-NAVO-lid?
Voor het geval inderdaad van dit soort specifieke high-tech onderdelen die erin zitten. Ja. Huh?
Lekker. Van je vrienden moet je het hebben. Nou ja, goed, dat geldt wederzijds ook natuurlijk met Erdogan.
Ja.
Eén puntje nog, Rob, voordat we een beetje uit de tijd lopen. Je had het nog over dat Russische fregat dat met hypersonische wapens op pad is gestuurd.
Jazeker, en dat is op zich is dat natuurlijk ook heel erg bijzonder. Dus er is een. Poetin heeft gemeld dat er een fregat nu rondvaart op de Atlantische Oceaan met Zircon hypersonische raketten aan boord. Dat zijn dus raketten die een veelvoud van de snelheid van het geluid kunnen vliegen. 5 tot 9 mag om precies te zijn. Dus 5 tot 9 keer de snelheid van het geluid. Het voordeel van die dingen is dat er bijna geen verdediging mogelijk is tegen dat soort wapens. Ze zijn overigens al eerder ingezet tijdens de oorlog, namelijk die Kinzhal-raketten, kan je misschien nog wel herinneren, die volgens mij ook bij Lviv zijn terechtgekomen. Niet heel veel schade aangericht, maar daar zijn ze gebruikt. Volgens mij was het veel meer een testvlucht die ze gedaan hebben, dat het werkelijk echt operationeel effect had. Maar het is wel betekenisvol dat Poetin dit nu gaat doen, omdat hij daarmee duidelijk maakt, ja jongens, NAVO, jullie zijn echt ook kwetsbaar. Want ik vaar nu met zo'n schip rond. Ja. En daarmee kan ik gewoon elk doel bereiken binnen NAVO-verdragsgebied. En dat zijn dus ook doelen die ik militair significant vind. Bijvoorbeeld in het kader van de aanvoer van versterkingen en onderdelen vanuit Amerika.
Via Vlissingen.
Vlissingen of Rotterdam of weet ik veel welke haven je daarvoor wil gebruiken. Maar dat zou dus inderdaad kunnen.
En die rijkwijdte van die supersonische raket is, dacht ik, 500 kilometer lastig. Klopt dat?
Nee, veel meer. Nee, het is echt veel meer. Het zijn tot duizenden kilometers aan toe kunnen die
wapens. En is ook gezegd of dat schip met die Zircon-raketten ook nucleaire koppen aan boord heeft?
Nee, in principe gaan de Amerikaanse inlichtingendiensten ervan uit dat dit nucleaire wapens zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je er geen conventionele kop op kunt schroeven. En dat schip heet trouwens, vind ik ook echt helemaal geweldig, de admiraal van de vloot van de Sovjet-Unie, Gorshkov. En dus de Sovjet-Unie wordt hier nog steeds genoemd op aan boord van dat schip. Vind ik wel heel erg. Echt terug naar de Koude Oorlog is dit, hoor.
Absoluut. En dat betekent ook, dit verklaart ook waarom de Leopards niet geleverd kunnen worden.
Het zou kunnen. Ik weet het niet. Het zou kunnen.
Jongen, maar dat is dus best een flinke escalatie van Poetin.
Dit is gewoon een escalatie. En het grappige is, het heeft hier nauwelijks aan de aandacht getrokken. Huh? En dat heeft te maken met het feit dat we eigenlijk ook een beetje oorlogsmoe beginnen te raken in dit deel van de wereld. En eigenlijk zo'n berichtje denken van, het zal wel. Hmm. Want Rusland is toch al op zijn retour. Die gaat dit toch winnen. Dat is wel een gevaarlijke gedachte, hoor, in dit deel van de wereld. Dus dan maakt zo'n vergatje ook niet uit. Nou, dat is denk ik volledig onterecht om daar zo langmoedig mee om te gaan.
Ja, heb je onze luisteraars in elk geval weer wakker geschud erop.
Zo is het.
Maar voor dat is toch wel enige reden om naar deze podcast te blijven luisteren, luisteraars.
Zo is het.
Hey, tot morgen.
Tot morgen.
Tot morgen.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.